Hey, superleuk dat je weer luistert naar deze nieuwe podcast. In deze aflevering ga ik in gesprek met Wies van Beek. Zij is eigenaresse van A Bread Company. Ongeveer 1,5 jaar geleden kwam ik voor het eerst in contact met Wies. Ik hoorde toen links en rechts al wat over ademcoaching. Ik had allerlei klanten die hier hele goede ervaringen mee hadden. En ik stond zelf op het punt dat ik verschillende vraagstukken had in mijn leven. En zoals er dan vaak zo mooi gezegd wordt, de antwoorden zitten in jezelf. Maar dat klinkt allemaal heel mooi, maar hoe krijg je die antwoorden er dan uit? Nou, ik kwam dus in aanraking met ademcoaching. Ik kwam in contact met Wies. En dat heeft voor mij persoonlijk en in mijn business ontzettend veel opgeleverd. Daarom dacht ik ga haar eens aan de tand voelen wat ademcoaching verder is, zodat ik dit ook met jou kan delen. En we zullen in deze podcast ook een aantal praktische oefeningen met je delen die direct voor meer rust zullen zorgen. Dus die oefeningen zorgen ervoor dat je echt de stress uit je lijf krijgt. En dat je ook meer van je ratio, van je hoofd in je gevoel kunt gaan zakken. Nou, een ontzettend interessante podcast. Dus ik zou zeggen heel veel luisterplezier. En dan nog even dit. Op 7 december gaan wij natuurlijk naar Malaga voor het Simplicity Business Retreat. En Wies van Beek zal ook meegaan als ademcoach. Dus er zijn nog een aantal plekjes vrij. In de beschrijving van deze podcast zal ik even een linkje delen naar de retreat pagina. Maar je kunt me natuurlijk ook altijd even een DM'tje sturen op Instagram of een mailtje via carlijn@carlijnottens.nl. Heel veel luisterplezier. Yes! Hey, superleuk dat je weer luistert naar deze podcast. Ik zit hier vandaag met Wies van Beek van Bread Company. En we gaan het hebben over sowieso over ademcoaching, maar ook over de hele reis die Wies in het ondernemerschap en in haar leven heeft afgelegd. Wies, welkom.
Dankjewel.
Ja, wat leuk dat je hier bent.
Ik heb er zin in.
Ja, ik ook. Hey, om even gelijk, ik zou zeggen brand gelijk los. Wie ben je? Wat doe jij?
Nou, mijn naam is Wies van Beek. Ik ben de eigenaar van de Bread Company. En wat ik eigenlijk doe in mijn bedrijf staat de kracht van je eigen ademhaling centraal. Dus dat kun je, kijk, je ademen, dat doe je natuurlijk de hele dag. Maar doe je het ook bewust? En doe je het ook goed? En ben jij je daarvan bewust hoe jij beter kan ademen? Want als jij een gezond adempatroon hebt, ben jij ook een vitale mens. En de adem die kan invloed hebben op je fysieke kant, je mentale en je emotionele kant. En mensen zijn zich daar vaak niet van bewust. Het enige wat ze altijd wel weten is, wanneer die adem heel hoog en snel is, dat, en die gejaagdheid voelen, dat ze dan wel denken, dit voelt echt niet goed. Dus dan gaan ze vaak op zoek naar een ademcoach. Ja. Het kan natuurlijk ook iets anders zijn, maar dan komen ze dus vaak in ieder geval bij ademcoaches terecht. En ik geef vooral heel veel groepstrainingen. En omdat ik denk dat je met elkaar en van elkaar heel veel kan leren. En er ontstaat ook een bepaalde groepsenergie vaak. Dus dat is heel prettig. En dat doe ik aan particulieren en dat doe ik in bedrijven.
Ja, mooi. Mooi, want zo kennen wij elkaar natuurlijk ook. Want ja. Ongeveer, ik denk, 1,5 jaar geleden, toen liep ik inderdaad ook met dat soort zaken rond. Ik dacht van, hé, ik adem snel en mijn adem zit hoog en ik ervaar veel stress en veel vraagtekens in mijn leven. En op die manier ben ik destijds bij jou beland, ook voor de ademsessies.
Ja.
Toen heb ik gezien wat voor een enorme impact dat kan hebben op je leven, op je stressniveau, maar ook op
bewustzijn,
ja. Ja. Op het zoeken van bepaalde antwoorden op, nou, eigenlijk grote levensvragen.
Klopt.
Ja, waar we echt met die ademsessies. Dan kun je daar eens wat meer over vertellen, hoe dat dan in zijn werk gaat?
Ja, nou, het mooie is dat er al heel veel wetenschappelijk onderzoek is gedaan en dat we eigenlijk relatief nog vrij weinig weten. Maar het is zo, kijk, als jij een vitaal mens bent, dan, wat ik al zei, zijn je hoofd, hart en lichaam in balans. En we zijn natuurlijk in onze cultuur heel erg gewend om in ons hoofd te zitten. Maar dat is maar één onderdeel van jou. En die adem is eigenlijk een smeersel tussen je hoofd, je hart en je lichaam. En die adem is zo'n grote spiegel hoe jij erbij zit in het moment. He, dus als jij, stel je voor, je wordt nu gebeld met een vreselijke boodschap, dan acuut schiet je adem omhoog, je gaat sneller ademen, doordat je heel veel adrenaline bijvoorbeeld in je lichaam krijgt. En belt iemand jou met een hele fijne boodschap, dan zal die ademhaling iets heel anders doen. Dus eigenlijk is je adem je grootste pijler voor hoe zit ik er nou eigenlijk bij.
Ja, mooi.
Ja, en het is een heel autonoom gebeuren, hè, je ademhalen, want je doet het vanzelf. Hè, vanaf het moment dat je geboren wordt tot je het leven verlaat, hoef jij niet na te denken over, oh ja, ik moet weer inademen, ik mag weer inademen. Het is automatisch, maar het fijne is wel dat je er invloed op uit kunt oefenen.
Ja, heel veel mensen staan er ook niet bij stil. Dat had ik ook nooit. Dat in eerste instantie dacht ik, ja, ademcoaching, maar ja, wat kan dat dan allemaal doen? Maar het opent zoveel deuren eigenlijk.
Ja.
Precies wat jij zegt over dat die verbinding van je hoofd naar je hart leggen. Dus meer in dat gevoel zakken. Ik weet ook nog dat jij destijds vaak zei van terug in dat lichaam zakken, terug in dat gevoel uit dat hoofd.
Ja.
Ik denk dat dat voor heel veel mensen wel heel herkenbaar is ook. Dat we vaak alleen maar in ons hoofd zitten en dat we daar ook heel veel stress van krijgen en ook veel burn-out gerelateerde klachten eigenlijk.
Absoluut.
Ja.
Want eigenlijk, hè, dat heb je waarschijnlijk ook ervaren, de antwoorden op je levensvragen, die zitten in je lichaam. Want vaak heeft jouw lichaam al lang aangegeven dat er iets niet goed zit. Hè, onder andere door die ademhaling. En dat heeft dan weer, hè, dat is gestuurd door de hoge adrenaline in je lichaam. Dus alles is onlosmakend verbonden aan elkaar. En ja, die adem is daar een soort smeersel tussen. En als jij dus inderdaad zo heel hoog en snel ademt, doordat je veel te veel adrenaline hebt, ga je gewoon heel rustig via je neus inademen en langer uit via je mond. En dat brengt vaak al na een paar ademteugen
rust
in je lijf.
Ja, ja, heel
want
mooi,
de adrenaline
inderdaad
zakt.
Ja.
Dus,
ik doe dat tegenwoordig ook regelmatig. Dat zijn wel een van de dingen die ik echt mee heb genomen, ook uit de sessies met jou. Echt gewoon verschillende keren op een dag.
Ja.
Gewoon gaan zitten en die ademhaling controleren.
Ja.
Daar echt bewust op zijn en daar ook echt iets mee doen natuurlijk. En ik wil nog wel even terugpakken, want je zegt net van de antwoorden liggen vaak in jezelf. Hè? En dat wordt heel vaak gezegd natuurlijk als je voor bepaalde levensvragen staat. En dat klinkt dan altijd heel mooi, maar het is vaak zo ingewikkeld van oké, maar waar zitten ze dan? Of hoe krijg ik die antwoorden eruit?
Ja.
Dat is wel het mooie wat je dus met onder andere met ademcoaching eigenlijk naar boven kunt krijgen. Dat, ja.
We moeten niks. We mogen ons veel meer weer bewust worden van ons lichaam. En want het is gewoon zo, soms heb je dan, de een heeft bijvoorbeeld last van zijn nek en schouders. Dat komt eigenlijk omdat je te hoge spierspanning hebt in je lijf. Je middenrif wordt dan heel strak. En dan ga je dus zo in je borst ademen. En in je borstgebied. En dat kan eigenlijk, omdat je dan ook nog de neiging hebt om meer in te ademen, kan dat niet allemaal in dat borstgebied. Dus wat doe je dan? Dan ga je onbewust, heel subtiel, heel vaak je schouders optillen. Want in ontspannen toestand adem jij al ongeveer 23.000 keer per dag in en uit. Met veel stress adem je wel 35.000 keer per dag in en uit.
Ja.
En dan subtiel trek jij 35.000 keer per dag je schouders op. Nou, je kunt je voorstellen hoe grote belasting dat voor jouw nek- en schouderspieren is.
Enorm, ja.
Ja.
Ja, ja. En door daar eigenlijk al bewust van te worden, kun je dat eigenlijk die stress letterlijk je lichaam uitademen.
Ademen,
hè?
Ja. Door langer uit te ademen, dat is zo'n medicijn. Dat langer uitademen, rustig in via je neus. Want inademen via je neus werkt op je parasympathische zenuwstelsel. Dus op je ontspanningszenuwstelsel. En het maakt de lucht warm, vochtig. En er is nog een derde, warm, vochtig. Nou, de derde komt er dadelijk al op. En dan komt die lucht goed voorbereid in je longen aan. En dan, als je dan uitademt via je mond, en je doet dat langer, ontspant jouw lichaam. Dus ook die spierspanning, dus ook dat middenrif. En dan kun je makkelijker naar je buik ademen. Nou, je buikgebied, dat is eigenlijk je eigen veilige basis. Maar als jij dat middenrif naar beneden drukt, dan worden die darmen gemasseerd, wat heel belangrijk is. Je lymfevaten worden in werking gezet, zodat de afvalstoffen uit je lijf gaan. Plus in je buikgebied worden heel veel gelukshormonen aangemaakt die signalen naar je hersenen geven om, ik ben blij, ik ben blij. Dus daarom is die buikademhaling zo belangrijk.
Ja, wat we eigenlijk in de basis niet altijd doen natuurlijk. Ik merk het aan mezelf ook vaak als ik, of als ik stress heb een periode of dat ik echt in die hoge adem zit en dat ik echt weer terug moet naar die buik. Maar wat je dus niet automatisch doet eigenlijk.
Nee. Dus dat is dan wat je bewust kan doen,
ja.
Hè, om invloed uit te oefenen op dat parasympathische zenuwstelsel. Dus op die rust, dat je dan bewust weer even de tijd neemt. Maar je kunt zelfs in de auto doen, hè, of op de fiets, of je achter het,
ja.
Je bureau.
Ja.
Hè, gewoon even bewust zijn. Ik ga rustig en vertraagd via mijn neus inademen. En ik adem zo lang mogelijk uit. En dan zou het fijn zijn als je bijvoorbeeld, zeg maar, 4 tellen over je inademing doet. Doe je 8 tellen over je uitademing. Maar dat is niet voor iedereen even makkelijk die veel stress heeft. Maar dan kun je aan het einde van die uitademing, maak jij een F.
Om hem langer te maken eigenlijk.
Ja,
ja.
Want bij een F trek je je buikspieren naar binnen. Wordt je middenrif naar boven gedrukt. Blijkt er nog heel veel CO2 onder in die longen te zitten, wat er allemaal nog uit kan. En dan kun jij weer heel veel genoeg verse zuurstof inademen.
Ja, mooi. Ik denk dat het in ieder geval vast een hele mooie oefening is die mensen thuis, ja, kunnen doen zelf al. Dus dankjewel voor het delen. En ik wil ook heel eventjes in jouw verhaal, in jouw reis als mens en ondernemer duiken.
Ja.
Want daar hebben wij natuurlijk samen al heel vaak over gehad. En we vinden ook vaak heel veel herkenning bij elkaar. Hè? Dat we, ja, dat we vaak in het diepe springen en nieuwe paden inslaan. Dus ik ben heel benieuwd. Waar, neem ons eens even mee in jouw werkverleden.
Ja. Nou, ik vertrok als 17-jarige vanuit een klein dorp, vanaf de boerderij, het dorp Teteringen naar Den Bosch om in de verpleging te gaan. En ik had enorme behoefte aan vrijheid, aan mijn eigen geld verdienen. Ik dacht toen dat ik de verpleging, heb ik ook heel leuk gevonden in die tijd. Maar ik heb dat gedaan, ik heb dat 4 jaar gedaan en ik heb het afgemaakt en toen ben ik naar Israël, naar de kibbutz gegaan. En toen heb ik daar 5 maanden gezeten. En dat was.
Naar de kibbutz, zei je?
Kibbutz in Israël.
Ja, kun je daar eens meer over delen wat dat is?
Ja, een kibbutz is eigenlijk een community waar mensen, ja, natuurlijk in de basis Israëliërs wonen, die met elkaar eigenlijk een soort klein dorpje zijn. Dus voor elkaar zorgen. He, zij eten altijd samen, zij zorgen voor elkaars kinderen. Zij zorgen gewoon in die kleine community voor elkaar. En toen in die tijd waren er veel vrijwilligers, all over the world, die kwamen daar naartoe. En dan kreeg je kosteninwoning. En dan werkte jij mee. En dan kon je, als ik was toen, ja, 21 of zo, 22, dan kon je maanden weg.
Dus dat was bijzonder. Wat triggerde jou om die stap naar Israël te maken?
Oh, omdat ik altijd als heel jong meisje al wereldreiziger wilde worden.
Ja.
En dat was, als je zo jong bent, ja, een manier om langer naar het buitenland te gaan. Dus ja, ik zat in de verpleging, ik was klaar. Een vriendin van mij die ging daarheen en ik ging mee. Dus heel spontaan ontstond dat.
Ja.
En ik ben er 5 maanden gebleven. En dat was een van de leukste tijden in mijn leven.
Ja, wat is het mooiste wat je daar geleerd hebt?
Oh, vrijheid.
Vrijheid, wat betekent vrijheid voor jou?
Alles.
Ja, dat reageerde je laatst ook op Instagram. Ja, wat is alles dan? Wat omschrijft dat dus voor jou? Hoe ziet vrijheid er voor jou uit?
Met leven? Ja, dat je, vrijheid hoort bij mij bij een bepaald gevoel. Is dat je stevig in je basis staat. Dat alles wat er gebeurt, dat je daarin mee kan bewegen. Dat je enorm vertrouwen hebt dat alles goed komt. En wat toen heel fijn was, is wat ik als vrijheid voelde, was dat je met jongelui all over the world bij elkaar was. En ik was super levensnieuwsgierig. En je kwam met allerlei culturen in contact. En dan Israël en Palestijnen is natuurlijk een hele interessante kwestie. Het is een mooi land. Het was bijna altijd mooi weer. Dus, en wij werkten van 's ochtends 5 tot 11. En dan na 11 was je vrij. Dus dan kon je of het land in of met elkaar. Geniet. Ja, het was een beetje een hippie community,
ja, ja,
in die tijd. En ik voelde daar mij helemaal 100% fantastisch in.
Dus... Mooi. Wat ik ook begrijp uit jouw verhaal is, vrijheid is ook openstaan eigenlijk voor andere culturen en openstaan om te leren van anderen. En niet alleen maar binnen je eigen overtuigingen en wat je geleerd hebt vanuit het verleden denken, maar ja, dus openstaan van die nieuwe invloeden.
En dat is altijd gebleven.
Ja, dat is, ja, precies. Dat vind ik ook zo mooi aan jou. Ja. Want dit is inderdaad, welk jaar was dat? Was je 21?
Ja, dat was ik geloof ik heel erg lang geleden.
Okay,
toen ik nog heel jong was.
Ja, toen ik nog heel jong was. Dit is jaren geleden. Maar neem ons even mee in het vervolg. Want jij bent daar geweest, je hebt allerlei nieuwe dingen geleerd. Komt met een nieuwe visie misschien wel weer terug naar Nederland en toen?
Ja, want ik dacht, ik ga daarna weer gewoon terug in de verpleging. Maar dat heb ik nooit meer gedaan. Dus ik ben toen avondhaven gaan doen. Toen heb ik nog VWO een jaar gedaan. En toen ben ik Theatex gedaan. Textiel, handvaardigheid en tekenen opleiding. Want ik ben creatief. En ik wilde eigenlijk naar de kunstacademie, maar ik wilde ook wel een onderwijsgraad halen. Dus zo was ik dan ook altijd wel. Denk, ik moet er ook mijn geld mee kunnen verdienen. Dat heb ik altijd gehad. Gewoon de behoefte aan financieel onafhankelijk zijn. Dus denk, ja, als ik hele mooie dingen op de kunstacademie, misschien kom ik dan wel niet aan het werk. Dus ik kan op zijn minst een onderwijsgraad erbij halen. Mm-hmm. Dus ik heb inderdaad, ik ben cum laude afgestudeerd. En ik ben inderdaad in het onderwijs, deels in het onderwijs terechtgekomen. Ik gaf mode en commercie op een middelbare school. En daarnaast had ik een stuk eigen bedrijf. En waar ik allerlei creatieve klussen deed, wat ik ontzettend leuk vond.
Wat voor bedrijf was dat?
Nou, wat we vooral deden, of wat ik eigenlijk vooral deed, was... ik had echt iets met interieur. En dus bij events, bijvoorbeeld... Vroeger de boulevard, hè, wat,
hier in Den Bosch.
In Den Bosch, festival. Daar heb ik ooit de hele entourage voor een tent gedaan. En die uitkeek op de Sint-Jan. Dus dan nam je de hele sfeer van de Sint-Jan mee. Ik ben trouwens ook afgestudeerd op Madonna en Kind afbeeldingen in iconen. Dus heel dat religieuze, niet om de religie, maar om de symboliek en alle mooie dingen die het geloof aan de buitenkant heeft, heb ik vaak als thema in het werk meegenomen. Dus allerlei opdrachten die op mijn pad kwamen. Maar dat heb ik een aantal jaren samen gedaan. Toen kreeg ik meer werk in het onderwijs. Toen was ik nog iets meer van veiligheid en zekerheid. Ik kreeg kind, bla bla bla. Dus ik ging meer in het onderwijs werken. Dat heb ik 8 jaar gedaan. En na 8 jaar was ik helemaal klaar mee.
En toen?
Nou ja, dat is mijn levensverhaal qua werk. Ik doe alles ongeveer 8 jaar en dan verveel ik mij helemaal kapot. Dus ik heb 8 jaar in het onderwijs gezeten, mode en commercie gegeven. Daarna ging ik naar het bedrijfsleven en kwam ik terecht in het topsegment van de interieurdesignbranche vanwege mijn liefde voor de schoonheid. En daar heb ik bij elkaar ruim 8 jaar sales en marketing gedaan. Ik bleek ook een hele goede commerciële kanten hebben, wist ik niet, maar werd mij gevraagd. Ik denk, ja, doe ik wel. Zien wel.
Maar dat vind ik wel interessant, hè? Want daar wil ik gelijk even op inhaken. Want je zegt van, hey, dat zie ik wel, dat doe ik wel. Hoe creëer je voor jezelf het vertrouwen om zo'n hele nieuwe richting in te gaan? Dan kan ik me voorstellen dat dat ook weer een sprong in het diepe is.
Ja, maar mijn
en het
leven...
niet weten.
Nee, maar mijn levensmotto is, feel the fear and do it anyway. Ja. Dus dat heb ik altijd gedaan. En ook... ik heb eigenlijk altijd wel een rot van vertrouwen, zeg je dat? Groot vertrouwen in ieder geval, dat het altijd weer goed komt.
Dus... Ook door jouw ervaring, dat het inderdaad altijd weer goed komt uiteindelijk?
Of... Ja, ja, alles komt goed in het leven, zeg ik altijd.
Ja.
Nee, niet altijd makkelijk, maar weet je wel, soms met gigantische hobbels en heel veel levenspijn. Maar het komt altijd weer goed. Ik heb zo vertrouwen, ik heb zoveel verschillende dingen in mijn leven gedaan. Ik dacht, ja, ik kan toch altijd weer gewoon achter de bar gaan staan?
Ja, dat
kan ik altijd weer dat of dat doen. Dus ik heb 9 jaar sales en marketing in het topsegment van de interieurdesignbranche gedaan. En ik heb dus heel veel op de meest mooie beurzen gezeten, in de meest chique hotels, helemaal in de wereld van schoonheid en commercie en targets en noem maar op.
En hoe was dat leventje voor jou in die wereld?
Weet je, toen vond ik het leuk. Maar toen had ik ook nog niet zo goed contact met mezelf en met mijn lijf. En ik deed het ook. Ik was toen ook nog veel meer money driven. Hmm. Zo van, ja, dat verdiende goed. En ik was alleenstaande moeder, dus ik wilde ook voor mijn kind,
voor het geld, ja,
wilde ik gewoon genoeg geld verdienen. En altijd de drang naar onafhankelijkheid, hè? Zo van, ik doe dat allemaal gewoon.
En geld staat vaak garant voor, of gelijk aan onafhankelijkheid natuurlijk.
Ja, voor een stuk brengt dat heel veel. Ik hou van geld, ik ben er heel eerlijk over.
100%, ja. Ik ook.
Geld, hartstikke mensen zeggen wel eens, geld maakt niet gelukkig.
Ja, nou,
geld
zeker.
Maakt heel erg gelukkig. Dus, en niet alleen maar dat, maar wel als onderdeel.
Ja.
En, dus ik heb dat 9 jaar gedaan. En toen stond ik op een beurs. En toen vroeg iemand die voor El Wonen werkte, van... Zou jij mijn zwangerschapsverlof willen doen? En ja, daar moest ik natuurlijk heel even over nadenken. Ik denk, oh, in Amsterdam, vanuit Den Bosch, bla bla. Maar ik heb ja gezegd. Dus ik heb een jaar in Amsterdam, toen stapte ik dus de media in, heb ik eerst een jaar voor El Wonen gewerkt. Ik vond het ontzettend leuk. En toen nog 7 jaar voor Linda, voor het blad.
En wat deed jij daar precies?
Ook weer sales en marketing.
Ook sales en marketing, ja. Ja, ja.
Maar dus... het was natuurlijk wel leuk voor bijvoorbeeld bij Linda. Daar werden natuurlijk voor klanten ontzettende leuke campagnes bedacht. En ik was daar onderdeel van. Van het meta. Ik heb natuurlijk gewoon, ik kan heel creatief denken. Dus dat was altijd een hele goede samenwerking met de redactie. Om hele leuke dingen te bedenken voor die klanten. Dus ik heb dat de media ook nog 8 jaar gedaan.
Ja, dus die wereld, die ken je eigenlijk ook van binnen en buiten.
Ik ken de zorg, ik ken het onderwijs, ik ken het bedrijfsleven en ik ken de media.
Ja, en toen zat jij dus eigenlijk in een situatie dat je een hele goede baan had. Dus inderdaad bij Linda, je had het goed voor elkaar, zeg maar.
Ik zat in een geweldige gouden kooi.
Ja, een geweldige gouden kooi. Want wat is die gouden kooi dan voor jou? Want hoe zag dat, hoe was dat?
Ja, die gouden kooi... Dat was natuurlijk een goed inkomen, bonussen, een dikke Audi, status. Maar ook buiten dat, ook hele leuke collega's. Een prachtig mooi kantoor. Op de meest hippe, leuke plekken komen. Dus ook een heel, heel dynamisch leven. Maar ook elke dag minstens 3 uur file. En een grote targetdruk.
Ja.
Ja.
En toen kwam er bij jou een moment dat je dacht, hé, het is weer tijd voor wat nieuws.
Nou, dat kwam eigenlijk omdat er een aantal jaren eerder iets heel ingrijpends was gebeurd. Mm. In 2013 overleden mijn jongste broertje en mijn vader binnen 4 maanden tijd. En bij mijn broertje constateerden ze kanker. Hij was 46 en binnen een maand was hij dood. Dus dat was natuurlijk een hele, hele heftige gebeurtenis. Nou, toen kreeg mijn vader een maand later een herseninfarct en een hersenbloeding. En die overleed ook 3 maanden later. Zo. En ik heb gewoon, ik ben heel hard door blijven werken. Hè, want ja.
Om niet te voelen eigenlijk, de emotie en de leegte?
Nou, het is meer, ik heb zo'n ongelooflijk verantwoordelijkheidsgevoel had ik naar werk. Dat ik dacht, ja, zij kunnen er ook niks aan doen dat mijn broertje en mijn vader overleden zijn. En dus ik ging daarna gewoon weer heel hard werken. Ik geloof dat ik een week nadat mijn broertje was begraven, zat ik alweer op een beurs in Milaan. En een week nadat mijn vader was begraven, zat ik in ieder geval voor werk in Londen. En ik vond het toen wel knap voor mezelf dat ik dat allemaal kon.
Ja, ja.
Heel stoer vond ik dat eigenlijk. En tot op een gegeven moment, een jaar of twee later, ik klachten begon te krijgen. En slapeloosheid en ik ging door mijn rug. Ik kreeg griep, ging niet over. Nou, dus ik zat af en toe thuis.
Lichaam, dat zei eigenlijk, ja.
Mijn lichaam gaf helemaal, en mijn ademhaling ook, hè.
Ja.
Zat heel hoog. Heel veel last van chronische hyperventilatie. En dus ik voelde wel, daar moet iets gaan gebeuren. En toen kwam ik eigenlijk, ging ik allerlei verschillende ontwikkelingstrainingen doen. Want ik had gewoon... Op een gegeven moment kwam de periode dat ik enorme behoefte had aan verdieping in mijn leven.
Miste je dat bij jou?
Ja. Het is gewoon heel, het is superleuk. Maar ik heb zo lang, hebben we elkaar 17 jaar in zo'n oppervlakkige buitenkantwereld gezeten.
Dat is het vaak, hè? Ja.
Het is echt, je leert heel veel, maar het is ook, het is heel oppervlakkig. En zo ervaarde ik het in ieder geval, hè?
Ja.
Het heeft me heel veel gebracht, want ik verdiende altijd heel goed. Dus dat vond ik toen belangrijk, omdat Mijn zoon ging ook eens studeren, bla bla. Maar het was oppervlakkig en ik had behoefte aan meer verdieping. Dus ik ging allerlei trainingen volgen. En toen kwam ik met de adem in contact. En toen dacht ik echt, wat is dit? Dit is mind-blowing. Ik ging mezelf weer voelen. Al mijn verdriet wat opgeslagen lag, kwam los. Door heel veel sessies te volgen, werd uiteindelijk mijn levenspad weer duidelijker. En dat betekende dat ik weg moest bij Linda. Dus ik heb op een gegeven moment aangegeven, mag ik mijn ultieme wens uitspreken? En dat mocht. En natuurlijk mocht dat. Maar ik zei, ik wil heel graag weg met wederzijds goed vinden en geld mee. En ik hoefde natuurlijk helemaal niet weg, want ik deed supergoed bij Linda.
Maar je had iets gevoeld waarvan je dacht, hey,
dit ga ik onderzoeken.
Juist, ja.
Dus ik ging een ademopleiding volgen, lala. Lang verhaal kort. Ik heb alles gekregen wat ik wilde bij Linda. Ook nog een heel mooi afscheidsfeest. Dat heeft mij een ongelooflijk gevoel van waardering gegeven. Dat zij dat zo kon worden afgerond. En toen ben ik mijn eigen pad gaan volgen.
Ja, mooi. Dus, mooi. Ja, eigenlijk door iets het meest ingrijpende wat je mee kunt maken in je leven. Ja, is er bij jou een weg van hoofd naar hart gevolgd.
Absoluut.
Eigenlijk.
Ja.
En bekeken van, hey, wat is er nu eigenlijk echt belangrijk in mijn leven?
Precies. En dat was inderdaad de vraag. Ik realiseerde me, en mijn broertje was dan jonger, die was 46, en je leven kon dus in een maand afgelopen zijn. En toen dacht ik, doe ik echt wat ik wil?
Ja.
En toen kwam ik erachter dat ik niet echt deed wat ik wilde, dat het money driven was.
Ja.
En dus toen heb ik het besluit genomen. Dat ging natuurlijk niet over één nacht ijs. Maar uiteindelijk heb ik de stap gezet. Feel the fear and do it anyway.
Ja, mooi.
En ben ik uiteindelijk voor mezelf begonnen.
Ja, en ik vind het ontzettend inspirerend om te zien hoe je toen eigenlijk van koers veranderd bent. En ik denk dat dit voor heel veel mensen ook heel herkenbaar is. Als in, dat we heel veel money driven werken. En nou ja, daar waren wij het samen al over uit. Het is helemaal niet verkeerd om van geld te houden.
Nee.
Ik denk dat het ook moet, want geld is nou eenmaal een ruilmiddel in ons leven, zeg maar. Dus dat hebben we ook nodig. Maar dat je dan toch voor een pad kiest en dat je dan ook ziet, denk ik, van het kan allebei.
Ja.
Dus kan. En ik kan inderdaad genoeg en gewoon goed geld verdienen. En ik kan doen wat eigenlijk mijn gevoel me ingeeft.
Juist.
Waarbij ik echt iets kan bijdragen aan de wereld.
Ja, want dan heb je niet het gevoel dat je werkt.
Ja.
Dat heb ik heel vaak. Ik doe zo'n ongelooflijke dingen, leuke dingen. Of in het bedrijfsleven. Daar geef ik natuurlijk drie verschillende trainingen. Dat is de kracht van ademen, opladen tijdens werk of bouwen aan veerkracht. En het is heel fijn om die mensen verder te helpen. Ik geef dan aan professionals een tweedaagse de adem als medicijn. Dus professionals die met de adem willen werken. En dat wordt een vierdaagse en misschien zelfs wel een jaaropleiding. En daar ga ik met jou over hebben wanneer wij op retraite gaan.
Ja, leuk. Want dit is eigenlijk voor mensen die zelf ook aan de slag willen, denk ik, hè? Met de ademcoaching.
Die mensen die bijvoorbeeld, stel je voor, hè, ik heb steeds meer fysiotherapeuten en psychologen erin zitten, maar natuurlijk ook trainers en coaches. En die willen, horen ook steeds vaker, ja, die adem is toch wel iets heel bijzonders. Dus als jij bijvoorbeeld psycholoog bent en je werkt erg met protocollen en met woorden. Kan dat soms niet genoeg zijn om echt in contact te komen met die diepere onbewuste lagen bij mensen?
Ja, daar heb je wel iets, een andere tool of techniek voor nodig eigenlijk.
Absoluut.
Hè?
En de adem is daar zo krachtig in. Dus ja, die zitten in mijn trainingen.
Ja, leuk.
En dan heb ik nog particulieren dat ik eens samenwerkingen aanga met bijvoorbeeld ademen en opstellen. Ademen en familieopstelling is een hele krachtige combinatie.
Doe je dit ook zelf of doe je dit in de samenwerking?
Ja, dan doe ik in de samenwerking.
Ja.
Dus dit doe ik met Muriel van Huis van Jonathan. En zij is systemisch werk, haptonoom en fysiotherapeut. Dus zij doet dan het systemische, ik doe de adem. En dat werkt heel verdiepend op elkaar. Dan doe ik breathwork in concert met hele goede muzikanten. Zondag, waar jij bij bent, doen we breathwork meets female fire dance.
Ja, vertel daar eens iets meer over.
Ja, we gaan, dat is Christel. En die heeft mij vorig jaar ook weer een ademopleiding samen gedaan in Utrecht. En zij doet heel veel met dans en beweging en vrouw zijn en sensualiteit en noem maar op. Dus we gaan eerst een ademsessie geven van 2,5 uur. Waarin we echt diep in ons bekkengebied, in ons vrouw zijn, gaan ademen. En dan gaan we 's middags na een heerlijke lunch over naar bewegen, dansen. Maar dan echt vanuit buikdansen, vanuit Caribische stijlen. En daar ga je al die basispassen van leren. En dan daarna gaan we over naar chakradans, dat je langs al die chakras gaat dansen met hele mooie muziek. We hebben alle twee hele mooie muziek altijd, wat ondersteunend is. En de vorige keer, we hebben ook heel veel lol met elkaar. En dat is ook heel leuk, weet je wel. Het is niet alleen maar heel serieus. Ja. Nee, ook zeker in die dans hebben we ook heel veel lol, want je bent met een groep vrouwen, dat voelt heel veilig. En ja, ga maar eens beginnen met buikdansen en zo. En dan denk je, oh, ik ben zo...
Dat moet je wel kunnen, ja.
Ja, oen en durven.
Juist. Noem op.
Maar met elkaar is dat heel leuk.
Ja, het is denk ik ook heel mooi om weer uit dat hoofd te komen. Juist. Daar, hè, dat bewegen, dat doe ik zelf ook veel meer de laatste periode. Om echt uit dat hoofd te komen.
Ja.
En meer richting het vrouwelijke. Ik denk dat dat voor de luisteraar ook wel heel interessant is. Want heel veel mensen, ik denk ook... Voor de mensen die mijn podcast luisteren, zijn vaak hele rationele denkers. Dus heel veel bezig met, hey, wat is slim of wat moeten we doen? Eigenlijk net wat jij het straks ook al zei over jouw carrière. Keuzes. Een keuze veel vanuit het hoofd. Dus daar zijn dit soort dingen natuurlijk fantastisch voor.
Ja, en dan geef ik ook nog ademcirkels. Duur 1,5 uur. Of puur ademen, dat duurt 3 uur. En dan ga je echt puur alleen maar met je lichaamsbewustzijn, je bewustzijn en de adem.
Mooi, en ik ben daar zelf zondag natuurlijk ook bij de Female Fire...
Breathwork meets Female Fire Dance.
Yes, dat is het inderdaad. En ik denk dat dat ook heel mooi is voor de ondernemers die luisteren, om echt meer te gaan zakken in dat, eigenlijk in dat vrouwelijke gevoel ook, hè? Dat ook juist heel veel voordelen gaat geven in het ondernemerschap, als het allemaal, het mag allemaal wat zachter ook eigenlijk.
Precies, en kijk, wij als sterke vrouwen hebben natuurlijk ook een hele sterke mannelijke energie ontwikkeld. In doen en in hoofd en in beslissingen nemen. En ik zeg het heel vaak in mijn trainingen, 80-20. Je mag eigenlijk in het leven 80% achteroverleunen. En 20% ben je eigenlijk heel actief en observerend en neem je besluiten en noem maar op. En dat is wat we denk ik allemaal wat meer mogen leren. Achteroverleunen, vertrouwen, het komt altijd goed. Want alles komt altijd goed.
Mooi is mooi. En hoe heb jij dat voor jezelf ontwikkeld? Dat gevoel van het komt altijd wel goed. En dat je daardoor ook keuzes durft te maken.
Nou, omdat ik de ervaring heb dat het altijd goed komt. En dat wil niet zeggen dat het altijd gemakkelijk goed komt. Hè, soms zijn dingen ook heel spannend. En moet je echt hobbels nemen. En jezelf weer opnieuw aankijken. En ademen. En noem maar op. Om weer een volgende stap in jouw leven, in jouw bedrijf, wat dan ook, te zetten. Dus het is niet dat het altijd makkelijk is, maar wat is het worst scenario? Wat is het ergste? Ik zeg altijd tegen mezelf, wat is het ergste scenario? Ga ik dood van de honger? En het antwoord is altijd nee.
Ja, mooi is dat. Ja.
Ja, dus ik denk aan alles ertussenin, daar valt iets aan op te lossen of te doen of wat dan ook.
Ja.
Dus het komt gewoon altijd goed.
En dat is een mooie houding.
Ja, en dat is gewoon vertrouwen hebben.
Ja.
In
de volgende stap die je eigenlijk gaat nemen.
Ja.
Ja, en vaak maken we het in ons hoofd ook zo groot. Hè? Wat er allemaal zou kunnen gebeuren. Terwijl, uiteindelijk valt alles op zijn pootjes terecht. Dus dat is heel mooi om te horen. En ik zit even te denken. Want jij gaat natuurlijk ook mee op het retreat.
Ja, zeker. Ja,
dus we gaan daar ook ademen en sessies ga je daar geven.
Ja. Ja. Nou, ik was natuurlijk bijzonder blij dat jij mij vorige week belde.
Ja.
Ik wou natuurlijk gelijk ja schreeuwen. Maar ik dacht, ik moet even nadenken, want ik moest ook dingen voor verzetten en zo. Maar ik heb het zo kunnen regelen dat ik in ieder geval mee kan. En ik ben ook natuurlijk heel benieuwd naar jullie traject, wat jullie te bieden hebben. Want ik ben ook weer toe aan een next step in mijn bedrijf. En ik vind het super fijn dat ik de adem mag brengen bij alle ondernemers die daar aanwezig zijn. Omdat dat ja, dat zij kunnen leren ook om meer weer op hun intuïtie te gaan vertrouwen.
Daar ligt het goud.
Daar ligt het goud. Hè? Ja, want daar moet je beginnen. Is, voelt iets goed, ja of nee? En weer meer lichaamsbewust te worden. En te durven ontspannen en achteroverleunen. En die adem in te zetten om je bewustzijn te vergroten. Hè? Je lichaamsbewustzijn. En daardoor ook een ander level weer van bewustzijn. Zodat jouw levenspad weer steeds duidelijker wordt. En dat kun je met allerlei verschillende technieken doen. Dus die ga ik meenemen.
Yes, ik heb er zin in. Wees leuk. Hey, en als we het dan eventjes over inderdaad ondernemers hebben die bij jou in de praktijk komen. Hè, voor ademcoaching, voor sessies of die bij een van jouw andere fantastische dingen komen die je doet. Wat zie jij, zeg maar? Wat zie jij bij de ondernemers die bij jou komen? Wat voor stappen zij zetten als ze dus die reis van het hoofd naar het hart hebben kunnen afleggen?
Ze gaan stappen zetten.
Ja?
Dat is het. Ja, ze gaan stappen zetten. Het is vaak dat ze ergens tegenaan duwen, tegenaan lopen. Maar inderdaad niet de stap durven zetten om het te gaan doen. Want dan de beren op de weg, de beperkende gedachten.
Dat hoofd komt er weer bij.
Komt hoofd. Ja, hoofd moet je eigenlijk, heb je helemaal niet nodig, dat hoofd.
Laat maar thuis.
Ja. Dus dat zit eigenlijk zo in de weg. Dus ze gaan steeds sterker voelen wat dat verlangen is. En op een gegeven moment kun je daar gewoon niet meer omheen. Dan kun jij niet meer met je hoofd van alles bedenken om het niet te doen. Dus zij gaan die stappen zetten.
Eigenlijk wat je ook zegt, is dat ze een soort van onbegrensde energie krijgen om ook iets daadwerkelijk te gaan doen.
Ja, en het is ook iets wat er in je lichaam gebeurt, dat je bijna die kant opgeduwd wordt. Hè? Net wat ik ook had toen ik bij Linda werkte en met de adem in contact kwam. Ik wou mezelf maar al te graag in die gouden kooi houden, want dat was veilig.
En van wat is dan veiligheid, hè?
Ja, maar dat is inderdaad, hè, onze cultuur is natuurlijk ook, kijk, waar we het al over hadden. Ik hou van geld, jij houdt van geld. Dus wat je dan eigenlijk vasthoudt, is die zekerheid van het goede inkomen. Want dat geeft ook een bepaald soort rust natuurlijk. En daar zijn natuurlijk heel veel mensen die daardoor geen stappen zetten in een niet bevredigende baan blijven hangen, op een bepaald level in een bedrijf blijven hangen, om niet risico's te durven nemen, om uiteindelijk weer meer bij hetgene wat je echt heel graag wil uit te komen. Dus dat probeer ik met is om mensen weer meer terug echt in hun lijf, in hun intuïtie en duidelijk te krijgen van wat is nou jouw next step in jouw leven, in jouw bedrijf.
Ja. Mooi, want de antwoorden die, zoals je al een paar keer zei in deze podcast, die liggen in jezelf natuurlijk. En de adem is natuurlijk een hele mooie manier om dat er ook uit te
krijgen. Hè? Omdat er gewoon zoveel gaat onbewust. Mm-hmm. En met je adem kun je dat onbewuste kun je zichtbaar weer maken.
Ja, mooi. Dus dat gaan we ook doen op het retreat 7 tot en met 12 december.
Super zin.
Zitten wij in Malagabies.
Ja.
Hey, en om nog heel eventjes af te sluiten, hè? Want wat zou jij de luisteraar mee willen geven als advies in, oké, op deze manier kun je een bepaalde stap zetten, of op deze manier, hoe creëer je dat vertrouwen om het onwetende in te gaan in je bedrijf? Of,
Ja. Dat is natuurlijk ook wel een beetje afhankelijk van je eigen persoonlijkheid. Maar weet je wat mij, wat ik mezelf heb afgevraagd in die periode, wat is natuurlijk voor iedereen is het anders. Maar door de dingen die gebeurd zijn in mijn leven, was het voor mij een hele erg realisatie van het leven kan dus zomaar afgelopen zijn. Door de dood van mijn broertje op zo'n jonge leeftijd. En ik ging mij gewoon afvragen, heb ik het leven geleid wat ik graag wilde leiden als ik straks bij de hemelpoort sta? Heb ik het gedaan waarom dat ik hier ben? En dat geeft een heel goed gevoel. Dus ook voor als jij op zo'n kruispunt staat, ik raad aan, ga het doen. Ik zeg het weer maar eens een keer, feel the fear and do it anyway. Hè? Ga je dood van de honger? Nee, hè? 99% van de keer niet zo. Dus ga duidelijk krijgen wat je next step is. Zoek daar eventueel begeleiding bij. Want soms krijg je niet altijd alles zelf duidelijk. Maar er zijn natuurlijk genoeg goede of business coaches of ademcoaches of allerlei
mensen die
je daarin kunnen begeleiden. En ga je stappen zetten. En elke keer zet je weer een stapje om ja, je mens verandert. Dus die, elke keer zet je weer een stapje in, hopelijk voor jou, in je goede richting.
Zodat en ook jij, als het in de verkeerde richting is.
Dan zet je, weer, ja. zet je weer een, heb je ja. een stapje op de zijpad gezet. En dan ga je weer op zoek hoe dat je weer op dat pad terecht kunt komen. En daarbij is ademen heel belangrijk. Ja, het klinkt zo simpel, maar als je maar een paar keer per dag even de tijd neemt om je grootste spiegel voor jezelf je grootste spiegel voor te houden, dat is je eigen adem. Hoe zit ik erbij? En wat vertelt mijn adem mij? En je gaat terug naar rustig inademen en langer uitademen. Dan maak je weer echt contact met je lichaam, dus ook met je intuïtie. En dan uiteindelijk wordt dat pad gewoon steeds duidelijker wat je next step mag zijn.
Je hebt, ja, mooi. Wat ik daar zo mooi aan vind, is dat je eigenlijk de tool gewoon eigenlijk in jezelf al hebt ja. zitten om antwoorden te krijgen.
Ja.
En vaak willen we daar hele lange coachtrajecten voor. Of denken nee. we dat het allemaal heel ingewikkeld is om antwoord te krijgen op bepaalde zaken. Maar ja, je hebt de tool gewoon bij je. En dat vind ik zo'n krachtig iets. Ook wat ik van jou geleerd heb het afgelopen anderhalf jaar, laten we even zeggen.
Mm-hmm.
Ja, dat je dat gewoon altijd bijdraagt.
Ja.
En als je weet hoe je daarmee om moet gaan. Hè, want we denken allemaal ademen, nou dat kunnen we toch wel. Maar ja, er zit gewoon een verborgen schat in.
Er zit er echt een heel ja. erg diepe schat in. Die jou ontzettend in je levensproces kan helpen.
Ja.
En,
mooi. En volgens mij heb jij ook iets leuks voor de luisteraars. Hè? Om een aantal praktische ademoefeningen waar ze zelf mee aan de slag kunnen. Ja. Die ze bij jou op de website kunnen vinden.
Ja. Kijk, op mijn website www.breathcompany.nl staat op de homepage 3 gratis ademhalingstechnieken. 1 voor ontspanning, 1 energiegever en 1 die je bewustzijn vergroot. Die kun je gewoon gratis downloaden. Ik heb daar, ik vertel er wat theorie omheen waarom dat je ze doet en wat het teweeg kan brengen. En ik zou zeggen, doe af en toe die ademhalingstechnieken. Kijk, je kunt uiteindelijk kun je ook terechtkomen in mijn online programma. Daar kun je op een gegeven moment op knopje ja drukken, dan kun je daar in terechtkomen. Maar ja, je kunt inderdaad beginnen met een aantal gratis ademhalingsoefeningen.
Ja, ik denk een hele mooie manier om er ook mee kennis te maken. En ja. mocht je dit luisteren en denken van, hé, ik heb er nog nooit iets mee gedaan. Ja, en ook als je er al wel iets mee hebt gedaan, maar je zegt van, hé, ik wil verschillende oefeningen daarin hebben. Ja, dan is dit een mooie eerste stap, denk ik. Ja, Wies, ik wil jou heel erg bedanken voor jouw aanwezigheid en het delen van jouw verhaal in deze podcast. En wat mij heel erg bijblijft is feel the fear and do it anyways.
Precies. Ja.
Dat is wel een hele krachtige lijfspreuk ook.
Ja.
Is er nog iets anders wat jij de luisteraar mee wilt geven?
Hoe inspirerend het is om nieuwe dingen te gaan onderzoeken. Hè, dus zo is bij mij ook begonnen. Zo, in een fase van als het even minder met je gaat of zo. Ga iets nieuws doen. Ga iets nieuws proberen. En dat brengt je vaak weer zoveel nieuwe levensenergie en inzichten. En een adem is daar, ja, ik ben daar natuurlijk fan van. Dus dat is een hele krachtige tool. Maar als jij iets anders denkt, denk, ga het gewoon doen. Je hebt één leven. En haal er uit wat er uit te halen valt. En dat is, dat houdt jou een gelukkig en vitaal mens, denk ik.
Mooi, dankjewel. Stappen zetten. Niet bang zijn om dingen te proberen in het
leven. Precies,
ja. Mooi, dank je wel Wies voor het delen van alles in deze podcast.
Heel graag gedaan.
Wij zien elkaar in Malaga.
Ja, leuk.